Vater, dem der Sohn, dem der Heiligen Geist, ist unser Beginn, unsere Fortsetzung an uns Ende. Und das kann der Jenig worden verheerlicht in seinem Düften, der Sohn, der auf den Diebst vernedert, und das Strecken tot Fälligkeit der Seelen. Amen. Gnade sei in dem Frieden, von hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerst geboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen wij de 145e psalm, het derde en het vijfde vers, psalm 145, het derde en vijfde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, van uw gunst die roemen bij elk een, en juichen van al uw gerechtigheid. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, warmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Hij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Het ziet al op u, blijft alles op u wachten. Hij sterkt door spijt, de rechtertijd hun krachten. Ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. De verse 3 en 5 uit de 145e psalm. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de 49ste psalm. We noemen u psalm 49. Waarbij we zingen het 7e vers uit de 17e psalm. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoort dit, alle gij volken, en neemt ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenking mijn harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spruk. Ik zal mijn verborgene reden openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigheden die op de hielen zijn, mij omringen? Aangaande degene die op hun goed vertrouwen, en op de veelheid hun rijkdom roemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven, want de verlossing hunner ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden, dat hij ook voortaan geduriglijk zou leven en de verderving niet zien, want hij ziet dat de wijze sterven, dat er samen een dwaas en een onvernuftige omkomen, en hun goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woningen van geslacht tot geslacht. Ze noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan. Deze hun weg is een dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden. Sela. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afleiden. En de oprechte zullen over hem heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten. Elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen, Sela. Vrees niet, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent en zij u loven, omdat zij u zelf goed doet, zo zal zij toch komen tot het geslacht harer vaderen. Tot in eeuwigheid zullen ze het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan.
Thank you.
zo mochten we dan, geliefde vanmiddag, en met elkander overdenken, de rijkdom der genade in het hart van die mens die in het levendig besef verkeert voor Gods aangezicht, dat al zou hij de ganse wereld gewinnen, maar moest schade lijden aan zijn ziel, dat hij toch nog net alles wat hij in dit leven bezit, een diep ongelukkig schepsel is. Welke genade weldaad het is om het te mogen kennen, in zichzelf niets te zijn. Zoals de vrome koning Jozefat eens boog voor het aangezicht van zijn bondsgod en het beleed voor het aangezicht van zijn God. In ons is geen kracht tegen de grote menigte die tegen ons komt. Wij weten niet wat we doen zullen. Deze man was koning af, generaal af, diplomaat af, volkomen gedegradeerd. En nu had hij één ding daar tegenover. En dat was alles. En dat ene ding was, hij had zijn God overgehouden. Kijk, en dat is nu alles. En nu mocht hij aan die God hangen, met eerbied gezegd. Onze ogen, zei hij, zijn op u. En al wist hij het niet, en al kon hij het niet, nu had hij dat zalige krediet in zijn hart, en dat is de oefening van het oprechte geloof, dat het nu alles voor rekening van zijn God lag. En zo mocht Jozefat zich aan zijn God kwijtraken, en dan draagt dat altijd deze rijke vrucht, dan neemt de Heer het van ons over. Dat is ook een weldaad. Als God aan je zaken eens overneemt, heeft hij dat wel eens gedaan in je leven? Laat er niet zich die vraag eens stellen. Is zo'n gezegend voorrecht een God voor zijn hart en een borg voor zijn schuld te mogen kennen. De Heer nam al de zaken van Jozefat over. Daar komen de Moabieten en de Ammonieten en verbonden volkeren van het gebergte van Seir tot de tanden toe gewapend. Maar hij zegt, Heer, nu is die zaak. En dan neemt de Heer het van hem over. En als de Heer het van ons overneemt, wat moeten wij dan doen? Door de genade des geloofs beoefenen, wandelen, achter de Heere aan. Kijk, dat is leven uit het geloof. Dan is God het leven van mijn ziel. Hij heeft mijn zaken overgenomen. En we geloven en u zal de Heer het ook maken. Natuurlijk. Heb je al eens ooit een mens ontmoet die met God bedrogen uitgekomen is? Het is een voorrecht dat je leren mag dat je telkens met jezelf weer bedrogen uitkomt. God heeft een volk dat leert hij hier in dit leven al maar sterven. En ook bent u nergens meer vijand van, net als ik, dan van sterven. En dat is nu de vruchtbaarste weg in het koninkrijk der hemelen. Een stervend leven. Opdat Christus in mij leeft. En waar dat gevonden wordt door de genade des geloofs, wel geliefde krijgt Christus dan gestaltenis in mijn hart, heb ik in hem de bron van mijn leven, voor tijd en eeuwigheid, in natuur en in genade. We hebben het vanmiddag de gever van alle goede gaven en volmaakte gesmeekt. Om die genade welde. Dat we zo het komende jaarseizoen dan in kunnen gaan. Hoe donker het dan in de wereld worden mag. De Satan zijn rijk bezig is te bouwen. We heen gestuurd worden naar een eenheid kerk, waarvan God in zijn woord gezegd heeft, die komen zal, die ene grote kerk, die aan de eindtijd verschijnen zal. En dan zal de duivel zitten in de kerk, zo lees ik in Gods dierbaar woord, en hij zal zich voor God uitgeven. Zijn kerk, zijn volk, ach, het zal dan terechtkomen in de holen en in de spelonken. Maar de Heer heeft gezegd, ik ben met u. En dan is de Heer een vurige muur rondom degene die hem vrezen. En dat moet geluk van de kerk. Nu zijn we ook geliefden in dit avontuur weer bij elkaar in zo'n uur des gebeds. Welaan, al wat we vanmiddag mochten overdenken, dat kostelijke leven, te leven dicht bij de Heer, te verkeren aan de voetbank van zijn voeten, je leven te hebben aan de troon der genade, dat is een rijk leven, en is toch zo makkelijk. Helaas, we zijn er vaak, en dat is een van de oorzaken waarom het er ook op de kerkakker zo droevig uitziet. We leven er dikwijls zo ver van ben. Ook de kerk is dikwijls ver van God. En wat draagt dat dan voor vruchten? Dorheid, dodigheid, koudheid, liefdeloosheid, noem het maar op. Maar mag die kerk niet maar weer eens dicht bij de Heere leven? Ben je geloven, dan zou de wereld vandaag aan den dag nog jaloers worden op dat volk waar God vreest. En waar dit nu een vrucht van is, en dat willen we nu een ogenblik met u gaan overdenken, dat is nu alles een vrucht uit de bediening van Christus, uit zijn hemels heiligdom. Want alle weldaden, in natuur en in genade, alle zegeningen, ze komen van boven, verdiend door die gezegende Emmanuel, die beminnelijke Heer Jezus Christus. Nu kan de kerk het zingen. Hij zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos sterven. Dan vloeit Gods zegen af. In het komende jaar seizoen, over de arbeid van de landbouwers, van de zeehouders, in handel, in nijverheid, in industrie, in de winkel, op de straat, op het kantoor, op de school, in de huishouding, het alles eens in te mogen leven, vruchten uit hem. En dat houdt wat in, die zijn kerk heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. En nu ben ik het hartelijk eens met wat Boston eens zei. Boston zei, als de kerk door de genade des geloofs het beamen mag, met dat dierbare bloed van Christus gekocht te zijn, hoeft ze geen zorgen te hebben voor het tijdelijke leven. Hoeft ze geen zorgen te hebben voor het leven van elke dag. Want dan heeft God zich in dat bloed van Christus verbonden om altijd aan de zijne te denken. Ja, zo denkt de Heer altijd aan de zijne. Gaf de Heer ons die genade, dat we iets mochten kennen van dat priesterlijk werk en die gezegende Christus, om zo het komende jaarseizoen in te gaan, wat uw arbeid dan ook is. Maar mogen we het zo verwachten van hem, die als die hoge priester in den hemel niet alleen offert, maar die ook bidt voor de zijne en die ze ook zegent. En te mogen leven onder de zegenende handen van die dierbare hoge priester, zult ge gezegend zijn. En dan mogen we ze eerlijk verzekeren. Wat dan de zomer brengen gaat. Ach, wij weten het niet. Wij zien nooit verder dan de grauwe muur van het heden. Maar dan mogen we dit zeggen. In de naam des Heren, Heren. Dan gaat het goed. Ja. Hij zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. We gaan dit dan een ogenblik met u overdenken, wat de rijkdom van dat priesterlijk werk van de Heere Jezus is. U leest ons tekstvers in Hebreeën 7, het 24e vers. Hebreeën 7, vers 24. En in dat 24e vers in Hebreeën 7 schrijft de apostel: maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Bidden we nu de Heer of het hem behagen hij dat priesterschap genadiglijk te willen gedenken. Want dierbare en volzalige God, die in de weg van uw soeverein en vrijmachtig welbehagen zulk een kostelijke weg ontsloten hebt in de Zoon uwer eeuwige liefde, die het liefste wat gehad hebt willen geven, opdat hij in zijn dierbaar zorgwerk uw deugde zou verheerlijken, uw recht zou gehandhaafd worden, alles groot betaald, al de zonden uw volk verzoend, en een in zonden en schuld verloren volk weer op een gode betamelijke wijze met u verzoend en verenigd zou worden. En dat eeuwig welbehagen zijt dan ook gij, dierbare Christus, voortgekomen als die enige hoge priester die niet is ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar die zijt ingegaan in dat hemelse heiligdom. Maar gij verschenen zijt met het offer van dierbaar bloed. En waar gij nu de voorbidder zijt en de grote zegenaar. En u smeten wij u, waar we ook in dit avontuur in een bid stond voor gewas en arbeid, samen zijn aan deze plaats. Heere, behagen het u naar het vrije van jouw behagen uit uw priesterlijk werk genadiglijk te zegenen in het rijk der natuur, Heere. Ach, wij bidden u, maak het nog zo, of zo het bij ons, bij land en volk en overheid en vorstenhuis verzondigd ligt. Ach, maak het nog zo, Heere, dat straks de velden een gewassen weer mogen geven, dat er spijze mag zijn voor de eter. Trouwe God, het wacht alles, ook in het rijk der natuur op uw zegen. In onze werkkring, wat we ook doen en wat we verrichten. Ach, Heere, doet het toch het recht in leven, dat we zo diep afhankelijk van uw zegen zijn. Want zonder uw zegen zal er toch niets gedijen, Heere. Ach, het kleinste uit uw gunst en zegenende hand is rijker dan de schatten der wereld. Maar die onze niet uit uw zegenende hand toekomen, niet in uw gunst, maar in uw toelating. En ach, wij bidden u, Heere, mocht ge door de kracht der genade die behoeften het recht levende in de harten willen werken, willen ze overtuigen van zonder en schuld, de blinddoek van de zielsogen afnemen. Het behoort toch alles tot uw priesterlijk werk, verheerlijkte Christus. Laat gij de rijkdom der weldaden, die gij door uw offeranden verdiend hebt, nu ook toepast aan de harten. En dat we met onze kinderen, jongeren en ouderen, er het voorwerp van mochten zijn, wat zou het groot wezen. En dan gezet onder uw doorboorde, zegenende handen, heren, al zou het dan in het komende jaarseizoen ons eens tegenlopen, zou er moeite komen, druk, tegenheen, storing in onze zaken, in onze werken, zouden we op het ziekbed gelegd worden, zou de dood de venster binnenklimmen. Wij weten het niet, maar u weet het, heren, als we dan liggen onder uw zegenende handen, dan is het toch goed, heer. Dan is het mogelijk dat een volk in druk nog zingen mag. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God mijn leven scheppen. Bleven uit u, o Christus, te kennen, een stervend leven aan onze zijde, en iets te verstaan en in te leven, wat de apostel vertelt, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en wat ik leef, dat leef ik God. Heren, dan ligt er toch zo'n machtige vertroosting voor een in zichzelf arm, ellendig en ongelukkig volk, heren. Ach, een volk dat telkens weer nodig heeft geloof om te geloven, hoop om te hopen en liefde om liefde te hebben. Nog weer eens door de genade des geloofs die wel daar te mogen inleven. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Heren, dan zoeken we het ook niet meer aan onze zijden. Maar dan ligt het bij u. En daar ligt het eeuwig vast. En daar is het eeuwig zeker. Doch gij, mijn ziel, het gaat zo het wil. Stel u gerust, zwijg God stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken, heren, dat we zo het nieuwe jaar zijn mochten inzijn. Zo mocht u ontfermen over uw kerk, o heren. Ach, denk nog aan uw kerk, bij alle droeve scheur, die haar van een scheur. Mocht u nog eens samenvoegen, wat samen hoort te leven. Samen hoort te bidden, samen hoort te verkeren, rondom de kandelaar van uw getuigenis. Ontfermt u over ons vorstenhuis, overheid en volk, in deze zo moeilijke en zorgelijke tijden, waarin het al donkerder gaat worden, bij alle welvaart, waarin we leven, heren, zien we het al meer. En horen we van verre het ruisen van uw voetstappen. En gij hebt gezegd, waakt dan en bid. Want ik kom als een dief in de nacht, in een uren waarin gij mij niet verwacht zult hebben. O God, dan moeten we bereid zijn, de lampen brandende. O wil die genadige, zaligmakende bediening van uw heilige geest niet niet onthouden. Maar het nog in de harte werken hier. Omdat we toch niet eens als de dwaze maagden straks beschaamd zullen staan. Dicht bijgekomen. En toch eeuwig buiten. Door grond en ken het hart. Zie of er een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. Gedenk zo'n kerk over de lengte en de breedte der aarde. Naar uw vrijmachtig welbehagen. Zegen de arbeiderszending onder Israël. Ach, daar mochten er om der vaderen wil nog worden toegebracht naar uw soeverein welbehagen. Zegen de arbeid onder het blinde heidendom. En allen die daar arbeiden, zij hebt die belofte toch gegeven, Heere, dat ge ze zult toebrengen van het noorden en van het zuiden, van het oosten en het westen. De aarde zal vol worden van de kennis der gieren gelijk de wateren, de bodem der zee bedekken. De Heer ontfermt u, zo onder. Gedenk alle die naar ons luisteren. Zo mocht ook voor hem met het woord willen meekomen. Al onze zieken, alle eenzame verdrukten en beproefden. Bij u is uitkomst in alle nood en dood. Gedenk aan hem die de mond tot u is. Leg de zaken in zijn hart en de woorden op zijn lippen. Verwaardig ons, trouwe God. De heerlijkheid der bediening. Van uw o Christus uit te dragen. We mochten straks naar huis gaan. Met een hart vervuld van heimwee. U Christus te kennen. En het leven in u te bezitten. Hoor zo ons gebed. In de verzoening van al onze zonden, uit genade. Amen. Het woord dat wij u dus lazen uit de zendbrief aan de Hebreeën, spreekt ons van het onvergankelijke priesterschap tot troost. Voor Heeren kerk. Maar deze, omdat hij tot in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En voor we nu dit woord met u gaan overdenken, zingen we met elkaar uit de 103e psalm. Tweede en het vijfde vers. Wat de dichter in deze verse zingt, dat is vrucht. Uit de bediening van het priesterlijk werk van de Heer Jezus Christus. Intussen krijgt gij gelegenheid uw bijzondere gaven te wijden voor het aangezicht des Heeren. Psalm 103, vers 2 en 6.
Thank you.
het tekstvers dat wij nu met u overdenken, bevat een tegenstelling. Het vers begint dan ook met, maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Maar deze, zie deze tegenstelling, ziet op de hoge priester Aaron. Immers in dit hoofdstuk handelt de apostel over het hoge priesterschap van Melchizedek, naar wiens ordening Jezus Christus hoge priester geworden is. En hij handelt daarin ook over het priesterlijk werk van de oud-testamentische priester Aaron. En nu zet hij daar tegenover het priesterlijk werk van de Heer Jezus Christus. Maar deze, zie, velen uit de Joden, die de apostel hier Hebreeën noemt, bleven nog maar vasthouden, hun hopen stellen op dat Aaronitische priesterschap. Ach, ze konden er nog zo moeilijk van loskomen. Ze wilden de tempeldienst en ze wilden de offeranden nog in ere houden. Om het in één woord te zeggen, ze bleven hun hopen nog maar stellen op de wet. Ach, hun oog bleef al te zeer gesloten voor Christus. En daardoor onthielden ze hem de ere die hem als een volkomen borg, middelaar en zaligmaker toekomt. En daardoor deden ze hun zielen schade aan. En nu gaat de apostel in dit teksthoofdstuk erop wijzen dat dat oud-testamentische priesterschap, heel die priesterlijke bediening van Aaron en de zijnen, maar schaduwachtig was, voorbijgaand, onvolkomen, want immer het bloed van stieren en bokken, het kan niet één zonde wegwassen voor Gods heilige aangezicht. Heel die oud-testamentische bediening was dan ook onvolkomen, schaduwachtig. Het wees immers alles heen naar het priesterschap dat in de volheid des tijds zou geopenbaard worden in de Zoon God, die vlees en bloed zou aannemen, de mens in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Hij is de hoge priester, deze, maar deze, omdat hij tot in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Want ach, dat priesterschap van Aaron, het was immer slechts heenwijzing naar de hoge priester die in de volheid des tijds komen zou. En nu mogen deze Joden, die gemeente der Hebreeën, toch leven in de tijd en waarin die gezegende hoge priester op aarde zijn offer gebracht heeft. En het voorhangsel is gescheurd van boven tot beneden. De altaren konden afgebroken, de offeranden niet meer hoefden gebracht, de hoge priester zijn klederen wel af kon leggen. Wij hebben een hoge priester, die is doorgegaan tot in het binnenste heiligdom. Die hoge priester Jezus Christus is ingegaan in dat heiligdom, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hij heeft het ware offer, God welbehagelijk, gebracht. hij heeft met zijn hartebloed de volkomen verzoening teweeg gebracht. Zijn hartebloed opgewogen in de weegschalen van het goddelijke gericht, zodat de naald oversloeg en God getuigen kon. Hij is volkomen. En deze hoge priester aan het vloekhout triomferen kon. Het is volbracht. Wel nu, deze hoge priester, hij heeft de wet van haar vloek ontwapend. Hij heeft aan al de eisen die de goddelijke wet volmaakt voldaan. Alles heeft hij gedaan, zodat er voor de zijne niet deze kostelijke zaken zijn, dat zij nu ontvangen. Sieraad voor af, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad des lof voor een benauwde geest. Deze dus, en wat doet de apostel nu? Als hij zo al de rijkdom en al de heerlijkheid van die beminnelijke en gezegende Heere Jezus uitstalt, als hij al de heerlijkheid van zijn priesterlijke bediening ontzout, dan wil de apostel die Hebreeën afvoeren van de wet en ze heen leiden naar Christus, opdat hun leven Christus mogen zijn, in wie alleen maar het leven is. Deze hoge priester dus, omdat hij tot in eeuwigheid blijft, daar ligt de machtige en rijke vertroosting in, geliefde. En daarom legt de apostel er hier alle nadruk op. Hij zegt deze hoge priester, omdat hij, mooi goed opletten, en zeg me de woorden desnoods na, omdat hij tot in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Er ligt een oceaan van zalige vertroosting in voor de kerk, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Ach ja, dat aaronitische priesterschap, dat dus slecht schaduwachtig was ook voorbijgaan, nietwaar? Aaron is gestorven, zijn zoon Eleazar is gestorven, alle priesters onder het oude verbond, ze zijn gestorven. En wanneer hield nu de hoge priesterlijke bediening op van deze priesters? Daar gaan ze. Drie, alle drie, leven te zeven in de geest. Laat ik u nog eens aan die geschiedenis herinneren. Daar gaan drie mannen de berg op. De berg Hor. Daar loopt Mozes. In het midden gaat de hoge priester Aaron. Hij loopt in vol hoge priesterlijk gewaad. Zie maar, hij heeft al zijn hoge priesterlijke klederen aan. Ook de efod. En hij draagt ook de borstlap. Naast hem links gaat zijn zoon Eleazar. En u weet deze hoge priester Aaron het, dat elke stap die hij de berg Hor opgaat en hoger komt, komt hij dichter bij zijn dood. En als ze dan op de berg zijn, deze drie, dan lezen we het. Dan zegt de Heere tegen Mozes: Mozes, trek nu Aaron zijn hoge priesterlijke klederen maar uit. Daar gaat de borstlap en daar gaat de efod. en die kostelijke hoge priesterlijke klederen, gemaakt van fijn, wit gekwerend linnen, met de kleuren van purper, hemelsblauw en goud, alles wijzend op de trouw en de liefde van die God, wiens bediening die hoge priester afgaat duwde. En als hem dan al zijn hoge priesterlijke klederen ontnomen worden, dan moet Mozes op Gods bevel zijn zoon Eleazar ermee bekleden. En wat zien we dan? Wat zien we dan? Heb je wel eens met een oog des geloofs op die berg mogen blikken? Dat is een zalige weld, hè? Wat we dan zien, daar staat nu die hoge priester Aaron. Daar staat hij niet ontdaan van al zijn hoge priesterlijke waardigheid. En nu gaat hij sterven. Ja, want die hoge priester des ouden verbonds kan niet als hoge priester sterven. Ook Aaron moest sterven als een arme zondaar. Begrijp je dat? Hij kon met zijn priesterschap de hemel niet binnenkomen. Maar daar staat hij niet als een arme zondaar. En als God hem niet wegkussen gaat en hem opnemen in het hemelse Kanaan. Zie dan, wat is de grond waarop deze Aaron nu de hemel binnengaat. Als hij als een arm zondaar sterft, zijn oog breekt op de hoge priester die daar staat. En dan is het zijn zoon de hoge priester die nu afstaat, het priesterschap van die gezegende hoge priester, Jezus Christus, wiens bloed alleen wacht en reinigt van alle zonden. En dan gaat de hoge priester Aaron als een arme zondaar, maar uit soevereine genade wassen in het bloed van de grote hoge priester Jezus Christus de hemel binnen. Zo gaan ze nou allemaal naar huis. En als arme zondaar, weet je, er schiet niks meer van je over, vriend. Weet niet. En het zal tot het laatste toe blijven. Wees mij zondaar genade. Ja. En dan is het toch zo rijk, geliefde. Als we dan uit de vrucht van Christus dat hemelse paradijs mogen binnengaan. En daarom deze. Omdat hij tot in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Daar ligt nu de gezegende rijkdom in. Want deze hoge priester, de Heere Jezus Christus, die is eeuwig hoge priester. Ga ik nu een beetje begrijpen? Ach, bidden uw hart om die lieve geest, dat het je maar doet verstaan. Deze hoge priester, die sterft niet. Zeker, hij is gestorven op aarde, nietwaar? En daar gaat nu deze hoge priester des Nieuwe Testament. Hij gaat ook de berg, de heuvel op, de Heer Jezus Christus. Er zijn er ook twee die hem begeleiden en die straks naast hem hangen. Twee moordenaars. En als dan deze hoge priester, die allerbeminnelijkste en allergedegenste en allerdierbaarste hoge priester sterven gaat, gaat hij leven. Hij is hoge priester. Ook in zijn sterven. Hij is hoge priester, ook in zijn dood. En dan vloeien de vruchten van zijn hoge priesterlijk werk. Allah op die moordenaar aan zijn link en zijn rechterzijde. Dat bloed dat doet van tweeën. Het brengt binnen of het sluit eeuwig buiten. Daar links hangt de moordenaar die deze hoge priester verhuist en niet nodig heeft. Bedenk het, geliefden. Want zonder de noodzakelijkheid in uw hart te kennen aan de bediening van die hoge priester Jezus Christus, zal ten eeuwig omkomen zijn. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En nu is het de ene tot een val, en het is de ander tot een opstanding. Daar gaat die moordenaar aan de rechterhand op grond van dat priesterlijk werk van die enige, eeuwige hoge priester, Jezus Christus, de hemel binnen. En hij sterft, en hij staat op uit de doden. En hij vaart op, en hij wordt verheerlijkt aan zijn vaders rechterhand. En daar is hij nu altijd nog, de hoge priester. Ach, wat leeft de kerk vaak ver beneden haar stand. Maar zijn we vaak ver weg van dat priesterlijk bedienende werk van de Heer Jezus. Want hier ligt toch zo'n machtige verdrukking. Deze, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Hij is immers tegelijkertijd de eeuwige God. De Alfa en de Omega, hij is het begin en het einde. Omdat hij eeuwig blijft, heeft hij een onvergankelijk priesterschap. Alle priesterschap van beneden hebben we gehoord, eindigt. Maar het priesterschap van deze Heer Jezus Christus is onveranderlijk, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. En daar vaart hij nu op, hè, de hemel in. Hij voert hem hemel op vol eer. De kerker werd in buitenheer, gezagd in strijd bekroond. Met gaven tot haar mensen troost, op dat zelf het wederhorig groot. Altijd mijn zou ook, omdat hij eeuwig priester is. Altijd blijft, heeft hij een onvergankelijk priesterschap. Wat ligt daar een machtige en een rijke vertroosting in? Want dat zegt ons dus, dat ook vanavond, ach ja, wij mensenkinderen hier beneden op de aarde moeten rekenen met tijd en ruimte. En daarom kunnen we het niet anders zeggen, maar ook vanavond is die hoge priester in dat hemelse heiligdom werkzaam voor zijn volk. Is die het ook voor u? Want alweer, och, wat zou het me toch baten, al wist ik het honderden malen, maar ik zou niet weten. Hij is daar ook voor mij in dat hemelse heiligdom werkzaam als priester. Want daar gaat het nu maar om. He? Daar vloeien alle zegeningen van af. En nog eens dat zo'n machtige bron van vertroosting. Wel, stel u nu toch eens voor dat ook dat priesterschap van die gezegende Heer Jezus Christus maar tijdelijk was, voorbijgaand was. Dan zou heel de kerk des levenden God nog wegzinken in de diepte der verlorenheid. Want op dat priesterschap en op dat priesterlijk werk is heel de kerk gebouwd. En dat priesterlijk werk van Christus is de enige sleutel waardoor wij bevrijd kunnen worden uit de kerker van onze zonde, nood en dood. Daarom is zo'n vertroosting. Ach, ik kan die Bunyan verstaan. Bunyan die schreef eens uit de gevangenis aan zijn vrouw. Lieve vrouw, ik bid je toe om door de genade des geloofs deel te leven uit het priesterlijk werk van de Heer Jezus Christus. Ja. Leven jullie daar ook aan? Ja. Kent u iets van dat leven? Want nog eens, er is geen leven buiten hem. In hem ligt dat leven alleen. En deze niet, omdat hij dus eeuwig blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Wel nu, dan is deze priester altijd in de hemel bezig ten goede voor zijn volk. Nou, wie nu in dat priesterlijk werk begrepen mag liggen, wel vriend, dan kun jij eraan gaan beginnen met de weldader op te sommen, maar waarachtiglijk, we komen er nooit mee klaar. O diepte der rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen, God. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onaspeurlijk zijn wegen. Wat een machtige vertrouwing ligt er nu voor de kerk. Hij is ogenpriester gebleven in zijn sterven, in zijn dood, in zijn opstanding. Hij is het in eeuwigheid. In dat hemelse heiligdom. En wat is nu dat priesterschap? Wel, zeg eens, wat moest de hoge priester Aaron doen als priester? Drie dingen. De priester moest offeren. En dan bieden en zegenen. Was dit schaduw uitbeelding van wat deze hoge priester doet in dat hemelse heiligdom. Dat priesterschap van den Heer Jezus bestaat. Dus in het offeren, bidden en zegenen. En alweer, ach, ik kan er slechts van stamelen, geliefde. Offeren, wat heeft dan deze hoge priester geofferd? De priester des Oude Testaments, nietwaar? Die ging het heiligdom God zien met het bloed van stieren en bokken. Maar deze hoge priester, toen hij dat hemelse heiligdom is ingegaan, is hij gegaan met zijn dierbaar en gezegend hart bloed, waarmee hij zijn kerk gekocht had. Daarom schrijft immers de apostel Petrus, gij zijt duur gekocht. En zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke grote zijn. Deze hoge priest bracht dus het offer van zijn leven. Hij is de weg gegaan, geliefde, om het mogelijk te maken dat zondaren bij God zouden kunnen wonen. Daarom is deze hoge priester door de hemelen heen gebroken. Die wij door onze zonde gesloten hadden. En wij konden die hemelen in der eeuwigheid niet openen. Maar deze hoge priester heeft die hemelen opengewerkt. Opengestreden. Opengebeden. En hij heeft het offer. Het rantsoen. God welbehagelijk gebracht. Daartoe is hij die ons. Zettende weg gegaan, der godsverlating, heeft die gehangen als in de poort der hel. heeft deze hoge priester alles gedaan. In zijn bloed, de schuld, betaald, ook voor u. Och, we vragen toch niet te veel. Bedenk het toch eens. Dat moet je toch weten hier. We kunnen op geen zin gaan sterven. Die hoge priester heeft met zijn offer al de schuld betaald. Gelukkig hart dat het door het geloof mag weten. Hij de reinigende kracht van dat bloed wel eens aan je ziel mogen ervaren. En weet je wat de Heere dan zegt? Die zegt, als ik nou dat bloed zien zal, dan zal ik je voorbij gaan. Noem me nou eens een gelukkiger mens dan dat in de enige verschonende liefde Gods ligt met een soeverein welbehagen. En dat is een eeuwig wonder, want het zijn en blijven in zichzelf maar arme zondaar. Welk een hoge priester, zeg. Welk een offer. Met zijn bloed de schuld betaald. De zonde verzoend. De wet Gods volkomen gehouden en vervuld. De vloek weggedragen. De toren Gods begraven. De dood verslonden tot overwinning. Leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En de poort des hemels ontsloten, zodat er een ruime en een vrije ingang voor zijn volk is. Dat Sion, dat nu door recht verlost wordt, en haar wederkerende door gerechtigheid, welk een gezegende hoge priester dan deze, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Heeft een onvergankelijk priesterschap. Zo heeft hij het offer gebracht. Het groot en rijk vindt u niet. Maar weet je wat nu ook zo'n groot voorrecht is, mijn vriend? Of mijn vriendin? Wel dit. En dat behoort ook bij dat priesterlijk werk van den Heere Jezus. Hij heeft dat alles gedaan. En dat vind ik erg groot. He. Ik heb gezegd, dat is feitelijk niet uit te drukken in menselijke woorden. Maar als er nu nog eens niet meer was, nou wat dan? Kun je het zeggen, uit eigen beleving des harten, antwoord dan eens in uw zielen. Als er nu niet meer was, dat die hoge priester het nou alles goed gemaakt heeft bij God. Ja, maar dan sta ik nog. Dan sta ik nog. Dan liggen daar de weldaden wel. Maar hoe kom ik aan die weldaden? En u behoort dit ook tot het priesterschap van deze Heer Jezus. Dat hij nu vanuit dat binnenste heiligdom, waar hij als priester telkens weer staat, met zijn doorboorde handen voor het aangezicht God zijn vader, door zijn dierbare geest, dat priesterlijk werk toe gaat passen aan de harten. Kijk, dat wordt niet een woord. Dan moet ik daar persoonlijk een onderwerp van worden. En hoe die dat nu doet, laat ik het eenvoudig zeggen. Ik moet voortom destijds wil zien, deze hoge priester gaat het nu ook toepassen. En dan gaat hij beginnen door woord en door geest. De ijzeren grendelen des harten stuk te slaan. En dan gaat hij die koperen deuren des harten verbreken. En dan gaat hij door zijn priesterlijke bediening in dat hart werken de noodzakelijkheid aan dat bloed van Christus. Omdat hij die zondaar door woord en geest nu ontdekt. Aan zonde en schuld zijn nood en dood leren kennen. Zijn verlorenheid leert inleven. Anders zou ik nooit geen behoefte krijgen aan dat dierbare bloed. Maar daar gaat die gezegende hoge priester met dat werk der ontdekking maar voor. Daar wordt een droefheid naar God geboren. Daar wordt de vraag in het hart levendig.
Hoe word ik nu ooit met God verzoend? En als je het dan niet meer weet, vriend. Weet je, kijk. En dat is nou ook vrucht van dat priesterlijk werk. Och, ik wens het je zo van harte toe. Als wij het dan niet meer weten hoe het ooit zal moeten. Dat is het vrucht van die hoge priester. Dat hij zichzelf nu in dat hart gaat openbaren. Als ons als van God geschonken. Tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomene verlossing. Verstaat u het? Daar gaat mijn oog, het oog mijner ziel, voor die Heer Jezus open. En dan kunnen ze die Heer Jezus niet meer missen. Geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan is het mee een vrucht uit die priesterlijke bediening, geliefden, dat u nu dat hart door de genade des geloofs wil doen in leven. Dat hij nu hun banden neemt en hij geeft ze zijn vrijheid. Hij neemt hun zonde en schuld en hij geeft ze zijn gerechtigheid en heiligheid. Hij neemt hun droefenis en hij geeft ze zijn blijdschap. Hij neemt hun dood en hij geeft ze zijn leven. Hij neemt hun hel en hij geeft ze zijn hemel. Welk een hoge priester, die omdat hij tot in eeuwigheid blijft, een onvergankelijk priesterschap heeft. Zo is hij de offeraar. De priester moest ook, zeiden we, bidden. Wel nu, gelijk de priester onder het oude verbond voor het reukaltaar knielde. En symbolisch in de borstlap, heel Israël meedroeg in het gebed. O dierbare, gezegende Heer Jezus, die nu ook altijd leeft om voor de zijne te bidden. Wel, lieve God, ik hoop jullie me verstaan, hoor. Versta dit woord niet verkeerd, maar ik kom toch overnemen wat Bostel heeft gezegd. Als ik een biddende hoge priester heb in de hemel, hoef ik niet te bidden. Begrijp je deze uitdrukking? Dat wil nou niet zeggen dat Bostel bedoelde dat hij nu niet als een arme smekeling liggen moest aan die troon der genade, maar hij bedoelde er dit mee. Mijn gebeden worden zo volkomen gereinigd en geheiligd in dat wierookvat van die grote voorbidder, dat de Heere Jezus mijn gebed overneemt als het zijne. Amen. Zeg mijn ziel daarop. Ja, amen. Hij leeft altijd om voor de zijne te bidden. En daar staat deze hoge priester niet met zijn doorboorde handen voor het aangezicht zijn vader. En daar leest de vader de namen voor wie hij zich overgeeft. Voor wie hij nu bidt voor de troon. Vader, voor deze heb ik mijn bloed gestort. Ik wil, want zijn bidden is een eisen op zijn priesterlijk werk. Ik wil dat ze zullen zijn waar wij zijn. En de Vader, die een eeuwig genoegen genomen heeft in het offer van zijn zoon, geef nu die priester aan dat volk. En u aanschouwt hij ze in die priester, als hadden ze geen zonde gedaan, nog gekend. Wat een voorrecht, mag je het geloven, die ook voor mij bidt. Och, als zo onze verzuchtingen ook voor het jaarseizoen, voor je dagelijks leven, voor je werk, voor kerk, voor staat, voor maatschappij. Oh, als we alle zorgen en alle noden het zo kwijtraken bij die biddende hoge priester. Och, wat ligt daar toch in? Ik weet feitelijk, als je het mij zou vragen, ik weet feitelijk geen zaliger vertroosting dan dat priesterlijk werk van die beminnelijke Heere Jezus. Hij staat daar met zijn offer als we struikelen, opdat we weer zouden worden opgericht. Als we afdwalen, weer zouden worden terechtgebracht. Eeuwig liggen ze vast in die biddende handen. Hij leeft altijd om voor hem te bidden. Wel gelukzalig het hart dat er de vertroosting van ervaren mag. Hij bidt opdat ze in hun strijd tegen de driehoofdige vijand niet zullen bezwijken. Hij bidt voor hen opdat ze in de hitte der verzoeking niet zullen ondergaan. Hij bidt voor hen opdat het ongeloof, zwak geloof, het niet winnen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als dat volk soms op de zeef genomen wordt, want de duivel die kan nooit hebben dat je dicht bij de Heere Jezus leeft. Eerlijk waar, moeder. Wiens leven veel Christus mag zijn, zitten ze hier in Driebergen. Wie dicht bij Christus leeft, zal ervaren. Dit was de benauwdheid, de bestrijding en de aanvechting van de vorst der duisternis. Want de duivel weet wel dat hij dat volk kwijt is. En hoe kan hij maar niet hebben dat ze dicht bij die Heere Jezus leven. Hij kan ze niet uit den hemel houden, maar hij is altijd bezig de hemel uit zijn hart te houden. En als hij ze nu op zijn zeef neemt, hoe dan? Deze hoge priester leeft altijd om voor hem te bidden. Daar legt hij zijn borghanden om die zeef. O eeuwig wonder, nu gaat er geen tarwekorrel over de zeef. Zijn biddende borghanden bewaren zijn kerk. Zijn machtige vertroosting. Kun je begrijpen dat we het zelf zijn? We hebben een ganse eeuwigheid nodig om het uit te wonderen. Zo bidt hij voor de zijde. Ook als ze niet bidden kunnen, dat kan soms ook. Moet maar eens toegesloten wezen. En donker soms van buiten en van binnen. Dan kan er nog geen zucht bij je door. En geen gebedje gaat naar boven. Of het is allemaal vorm. Maar dat hij daar nu altijd bidt. Als de zijnen niet bidden kunnen. Kom weer terug op wat Boston zei. Begrijp je het niet? Hij bidt als ze niet bidden willen. Dat kan soms ook, vriend. Ja, ja. Ze kunnen wel eens zo verkeerd wezen tegen God en alles wat rondom er is. Je moet maar eens recht onverenigd liggen met de weg die God met je gaat. Ja, dan komt nog eens openbaar wie en wat we zijn en blijven aan ontvangenen geraden. Dan is er altijd die bidden, ook voor onwillig. Altijd bidt hij. Hij draagt op zijn biddende borghanden. En hij heeft gezegd, Niemand zal uit mijn hand rukken. God geef u de genade dit nog eens te mogen beleven en te geloven. Niemand rukt uit mijn hand. Zo is u de voorbidder, de bidder. Want als het u van ons bidden komen moest, wees nou toch nog eens eerlijk. Als van ons bidden komen moest na ontvangene genade. Ach, ons bidden, dat is zo dikwijls nog besmet met de zonde van vormelijkheid, koudheid, liefdeloosheid, verstrooidheid, met de zonde van ongeloof. Ach, dat is zo wel. Als van ons bidden komen moest, was het ook nog een eeuwig afgesneden. Ik bid voor u. Dat zegt hij, die dicht bij hem leeft. En dicht bij Christus mag verkeren. Zo is hij de bidder. Dan draagt hij al onze noden. Al onze behoeften. Hij weet waar we wonen. Hij weet waar we zuchten. Hij weet waar we schreien. Hij weet waar we roepen. Hij weet alles wat we nodig hebben. Ook in dat komende jaarseizoen dat voor ons ligt. Hij kent al mijn behoeften voor elke dag weer. En hij draagt. Hij zou die groot vinden erin. Dat je geloven mag. Nu lig ik. In die biddende handen van die eeuwig biddende hoge priester. En nu ik eindig, de priester moest ook zegenen, o geliefden. Zoals daar de hoge priester zijn handen zegenend uitbreidde. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Zo is daar in de hemel die gezegende hoge priester, die zijn doorboorde borghanden zegenend uitspreidt over zijn kerk. En u onder de zegenende handen van die Heere Jezus te mogen liggen. O geliefde, dat zijn uit die geopende hemel al wat zegeningen, goede gaven en volmaakte giften nedergedaald. Want elke zegen is van boven een zegen voor dit leven, een zegen voor de ziel, een zegen voor de eeuwigheid. Het vloeit alles uit een open hemel, uit de zegenende handen van deze hoge priester. Ja, uit die zegenende hoge priester komen alle zegeningen, groot of klein. Ten slotte is alles wat van hem komt, hij die doorboorde middelaarshanden zo onbegrijpelijk groot, kruiken van het genadebrood. Ze zijn zo groot voor een hongerige en voor een dorstende ziel. O, als ze het moogt zien, ik heb niets dan vloek en straf verdiend. En wil die zegenende hoge priester mij toch nog zegenen met zijn tijdelijke en met zijn eeuwige zegeningen, dan wordt ge daar zo klein onder. En dan vernederd en verzinderd. Het doet het harte zo. Dat valt met Petrus uitroep. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Maar uw ziel bidden dan tegelijkertijd. Heere Jezus, kom en blijf er eeuwig in. O de zegening. In natuur en genade, voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid, zijn zo groot. Elke zegen is zo groot. dat het hart het niet op kan. Elke zegen, een zegen van genade, een zegen van vertroosting, een zegen van vergeving, een zegen van rechtvaardiging, een zegen van heiliging, ja straks, een zegen van storeloze zaligheid. Alles eindigt in een zegen, maar die zegen eindigt niet. Geliefden, behoort geliefd. De licht kent geniet, laat ik het liever zo vragen. Kent geniet de bediening van deze hoge priester. Dan zal het u goed gaan. Hoe het dan gaat, ook in het komende jaar zijn zin. Dan mogen u dit zeggen, te liggen onder die doorboerde zegenende handen. Zijt ge eeuwig veilig. Och, haast u dan. Zo ge hem nog niet kent, hè. U hebt dat bloed van die priester nodig, beste vriend. Kom, mijn vriendin. Is dat bloed niet op de wanden van uw zielenhuis? Staat ge nog voor eigen rekening? Ach, de Heer binde de noodzakelijkheid daarvan op uw aller hart. Zoek hem, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. Klopt, en hij zal u open doen. Bid, en gij zult ontstaan. Gij niet kennen mag van dat priesterlijk werk. Ach, vraag nu toch veel, dierbare Heer Jezus. Laat nou toch mijn leven in u geleefd worden. En u gaat dat altijd in de weg van het sterven. Doe mij maar sterven aan al het mijne. Opdat mijn leven u mag zijn. Kom, zij die Heere Christus, u al gebundelke mere, dat tussen uw borsten vernacht. Dan zal er een geur van Christus van u uitgaan, te midden van de pestvalm der zonde die van de aarde opstijgt. Amen. Hoe zalig is het volk, want dat volk heeft alles toch. Zevende vers uit 89.
Thank you.
wil o volzalige God dat gezegende werk van die dierbare hoge priester door uw geest aan onze harten toepassen, dat we u mogen kennen als het leven onze ziel, de reinigende kracht van uw bloed, de levenwekkende bediening van uw heilige geest, de vertroosting van uw voordelen en de rijkdom van uw zegen. Wil al wat van het schepsel was, dan genadig wegnemen, heren, en wat u nu behagen komt, ach, dat we toch mee mogen nemen. Laten de vogelen der hemels nu dit zaad buiten niet wegpikken, dierbare Christus. Ach, zorg nog eens voor uw eigen werk in ons aller hart. Onder uw zegenende handen zal het goed gaan, ook in het komend jaar, zei hij. Amen. Het vierde vers uit Psalm 84. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.